10 redenen om de wedloop te staken. Een jaar of 2 geleden kreeg ik een A4'tje in handen. Eigenlijk van Assaf, Roman. En daar stond op 10 reasons pastors quit to sue. Oftewel 10 redenen waarom voorgangers er vaak veel te vroeg mee ophouden. En ik bedacht me dat als dit geldt voor voorgangers, of voor dominees, of voor pastors, of hoe je zo het noemen wilt, dan geldt het zeker ook voor de gewone mens, oftewel voor ons. Dus 10 redenen om de wedloop te staken. En we zullen kijken hoe ver we komen. Ik had gedacht vandaag 5 en volgende week, dan mag ik ook spreken, ook 5. Maar even zien hoe snel we daar doorheen komen, want ik heb wel ontdekt, op het moment dat je eraan begint, dan schrijf je veel meer. Normaal schrijf ik niet zoveel, maar ik heb nu al 7 pagina's voor de eerste 5, dus dan weet je hoe het gaat. Een van de teksten die daarbij past, kijk, ik heb dat ding aangezet, en dan zou dit gewoon moeten doen. Nou, nu klik jij maar even als je wil. Een tekst die ook van de week gebruikt kan worden bij de begrafenis van Kees. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Het gaat hier om de wedloop. En als je onderweg bent, dat zie je ook vaak als je, nou ja goed, met Formule 1 sowieso zijn het vaak technische mogelijkheden. Maar ook met wielrennen. Die lopen dan niet, die fietsen. Maar ook lopers zie je vaak dat ze, ja op een gegeven moment dan gaat het niet. Want er zijn omstandigheden, je krijgt pijn in je voet of pijn in je enkel. Of je hebt dorst of het is allemaal moeilijk. Of nou ja, er kunnen alle mogelijke redenen zijn. En voordat je de streep haalt, hou je op. Dan geef je op. Men stapt dan de baan uit, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. We gaan proberen om die redenen langs te lopen. Dan ga ik nog een keer proberen. Kijk, dan gaat hij zelfs helemaal uit. Dat doet hij wel. Gek, hè? Dat is toch. Jongens, dan moeten we toch nog eens een andere voor verzinnen. Oké, daar gaan we. Ontmoediging is reden 1. Falen. Eenzaamheid. Moreel falen. Financiële druk. Boosheid. Burn-out. Fysieke gezondheid. Huwelijks- of gezinsproblemen. Of te druk of te gedreven. Zomaar 10 redenen. En mogelijk dat je nog een hele serie erbij zou kunnen voegen. Maar dit stond op dat papiertje, dus ik hou me hier maar bij. Maar we gaan natuurlijk niet blijven hangen vandaag, of deze zondag en ook volgende zondag, in de oorzaken. Het is leuk om de oorzaak te kennen en die te weten. Maar nog veel belangrijker is de oplossing. En daar willen we naar op zoek gaan. En natuurlijk, als je dan naar een oplossing zoekt, dan kun je er heel makkelijk van afmaken. Dan zeg je natuurlijk gewoon, Jezus is het antwoord. Ja, en dat is helemaal waar. Maar dat is wel erg makkelijk. Nou, misschien ook wel moeilijk. Maar dat zijn zo van die antwoorden die kun je dan wel geven. De Heer die zorgt voor jou. Ja, hartstikke fijn dat je dat dan weet als je daar midden in een van die oorzaken zit. Maar dat moet je dan nog wel om gaan buigen naar de manier waarop dat wat handen en voeten krijgt. Dus het is helemaal waar. En de voorgangers om wie het betreft, daar kunnen natuurlijk zeggen, ja, Jezus alleen of Jezus die zorgt voor je. Maar dat weten ze zelf ook wel, want daar hebben ze vaak genoeg over gepreekt. Dat is een open deur die je optrapt. En vaak weten we wel met ons verstand dat die deur open is, dat die deur naar Jezus open is. Maar dat we op een of andere reden de ingang niet weten te vinden. Het kan ook zijn dat je hier zit en denkt van, daar heb ik allemaal geen last van. Of daar wil ik niet eens over denken. Nou, in dat geval vraag ik je om voor mij, maar ook voor degene te bidden die er wel last van hebben. Dus dan moet je maar gewoon hier blijven zitten en dan even bedenken van, nou, jongen, dat mensen er allemaal last van kunnen hebben, hè? Ik helemaal niet. Hartstikke fijn. Dan bid je vandaag, die 3 kwartier dat de preek nog zal duren ongeveer. Dan bid je gewoon voor degenen die er wel last van hebben. Dan heb je toch een hele goede zondagochtend. Ja? Ben je goed bezig. In de tekst die we lazen, kijkt Paulus terug op zijn leven. En voor zover we weten is dat de laatste brief die hij geschreven heeft. De 2e brief aan Timotheus. En in wat we weten van het leven van Paulus en wat we daarover lezen, dan zien we foute beslissingen, geweldige godservaringen, opvliegendheid, maar ook wonderen. We zien bewogenheid, maar we zien ook fulmineren tegen wat hij denkt wat niet juist is. Foute theologie. Ofwel een leven zoals dat van elke christen hier zich kan afspelen. Dingen die voorkomen. Enerzijds de geweldige momenten in je leven, anderzijds soms wat die diepe dalen. Ger en ik hadden het er van de week nog over. Ik hou niet zo van de bergen. Ik heb daar niks mee. Als jij op zo'n berg staat en het enige wat je ziet is een andere berg. Daar hou ik niet van. Ik vind dat helemaal niks. Waar ik van hou, dat is zo'n rollend landschap. Waar je in ieder geval wel wat beweging ziet, maar waar je nog steeds er overheen kunt kijken. Maar misschien is dat ook een afspiegeling van je leven. De een die is meer berg en dal. Momenten van geweldige ervaringen, geweldig en niks is te klein of te groot. Maar ook momenten van diepe despair, diepe, ik weet het niet meer, ik weet niet hoe het verder moet. En wat moet ik allemaal doen? En dan vervolgens, hop, weer bovenop die berg. Ik hou meer van dat rollende. Natuurlijk zitten er momenten in van hoogte, momenten van wat lager. Maar zo, dat gelijkmatige, daar hou ik wat meer van. Dat is meer mijn leven. Niet zo dat hoge en dat hele diepe. Sommigen zeggen, dat is ook saai. Nou, ik vind dat helemaal niet saai. Ik vind dat wel prettig eigenlijk. Maar het past ook bij mij. Dus je hebt dan die diepe, maar die geweldige diepte, die geweldige hoogte. Ja, het zal wel, en daar krijg ik dan wel een aanzichtkaart van. Ik hoef er niet heen. Ik ben er 1 keer geweest in die bergen. Het mooiste vond ik nog dat ik aan die zijkant van die berg kon zijn. En dat je zo dat dal in kon kijken met die berg aan die zijkant. Dat ging dan nog wel, Maar wat Paulus zegt als hij terugkijkt op zijn leven waarin hij al die dingen heeft beleefd. Die momenten van eenzaamheid, die momenten waarin hij het niet meer wist. Die momenten van geweldige wonderen die hij kon doen. Dat zelfs zijn ondergoed tot zegen was. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop gelopen en ik heb het geloof kunnen behouden. Eens kijken. Edith, wil jij nog een keer tikken als je wil? Ontmoediging, dat is de allereerste. Een feit is dat negatieve opmerkingen veel dieper inwerken dan bemoedigingen. Je kunt ook zeggen, klachten of negatieve opmerkingen komen harder aan dan bemoedigingen of positieve opmerkingen. Je kunt bij wijze van spreken 15 complimenten ontvangen, maar 1 negatieve opmerking. En wat blijft hangen, is die ene negatieve. We zijn ongelooflijk goed in het delen van het negatieve. Het slecht praten over dingen of over elkaar. En je hoeft maar naar een willekeurige verjaardag te gaan. Nou, als je nou zo die gesprekken nadien eens analyseert, dan moet je eens nagaan. Hoeveel positieve dingen zijn er zomaar gedeeld als iemand zegt van nou, hartstikke fijn, ik heb net een nieuwe machientje gekocht, een oventoestandje en dat werkt zo fijn. Nou, dan is er misschien iemand die zegt, nou, fijn voor je of leuk enzovoorts. Maar dan moet je eens op een verjaardag zeggen van, joh, ik heb mijn auto gekocht en die was me slecht, ik heb me daar een negatieve ervaring mee. Plop, iedereen die heeft meer negatieve ervaringen en die heeft een negatieve ervaring en die, dat is nog veel erger. We merken dat op het moment dat je over iets negatiefs begint, dat we daar ongelooflijk goed in zijn. Overigens is het ook vaak zo als we spreken over samenkomsten. Wat neem je dadelijk mee terug? Wat zeg je? Was het fijn om bij elkaar te zijn? Of was het toch wel waardeloos dat we niet konden zingen? En Marcel die was toch wel erg lang met die liederen. En die Hans met dat spreken, die denkt dat hij dat goed doet, maar eigenlijk is het ook niks. Ik hoor veel liever X, Y, Z. Negatief en het positief. En je moet maar eens nagaan, als je spreekt met elkaar over geestelijke dingen, hoe vaak je eigenlijk meer met de negatieve dingen bezig bent als met de positieve dingen. We zijn daar goed in. Ontmoediging. Maar als het over jou gaat, kun je snel ontmoedigd raken. Ik zal nooit vergeten, dat was een paar jaar terug, nadat we de problemen hadden hier in de Hoeksteen. Toen was het van wie gaat nu wat doen? En een van de eerste keren daarna zou ik de liederen uitzoeken. Nou, dat heb ik ook gedaan, naar beste weten. Je probeert dan een beetje te denken van ja, voor wie zou dat nou zijn? Want ja, ik had het helemaal al jaren niet gedaan. Ik denk nou een beetje zo voor elk wat wils. Nou, en ik was toch eigenlijk wel benieuwd naar de reacties. Nou, de reacties die waren er wel hoor. Van jongen, wat was dat waardeloos zeg. Allemaal van die oude liederen zeg. Ken jij geen nieuwe liederen? Nee, die kende ik niet. We hebben jaren in het buitenland gewoond, dus die kende ik niet. Maar het had wel tot gevolg dat ik eigenlijk zo ontmoedigd werd of zo negatief dat ik zei, weet je wat, zoek het zelf uit, ga het lekker zelf doen. Maar ik doe het niet meer. En ik heb ook maanden, heb ik ook gelijk aangegeven toen in dat groepje wat erover nadacht, gezegd, ik doe het niet meer. Echt niet. Als iemand wil doen, laat het lekker zelf doen. Als je het beter weet, moet je het zelf maar doen. Ik was echt ontmoedigd. Ik dacht dat ik in mijn recht stond. Maar begrijp je een beetje dat je door een paar van die negatieve dingen, ik was op dat moment ook helemaal niet meer gericht op wat wil God dat ik doe? Of waartoe ben je geroepen? Maar het was veel meer van, ik doe dat niet meer. Want ik wil niet meer ontmoedigd worden. Hoe gaat Paulus om met ontmoediging? Bijvoorbeeld in Filippenzen 1, vers 12 zegt hij, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Paulus schrijft dat aan de Filippenzen op het moment dat hij in de gevangenis zit. Hij reist en dan denk je van nou mag ik eindelijk de goede dingen doen en dan raak je in het gevangen. En dat wat je voor had, mensen het evangelie verpreken, ja dat is weg. Je kunt niet meer reizen, je zit vast. En dan schrijft hij deze woorden. Ik wil dat gij weet, broeders, ondanks de omstandigheden waarin ik zit, in een gevangenschap, geen vrijheid meer, makkelijk ontmoedigd, dat wat mij hier wedervaren is, veel eer strekt tot bevordering van de evangeliepredikking. Oftewel, het heeft een geweldige uitwerking gehad op een manier die ik nooit had gedacht. De manier waarop ik het evangelie kan verder brengen. Daardoor toch is aan het gehele hof en al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord van God te spreken. Dus in plaats dat die anderen zeiden van nou ook lekker zeg, als je het woord van God predikt kom je in de gevangenis. Nee, kennelijk had het een tegengesteld effect. Maar dat ze nog meer moed kregen om het woord van God te spreken. Oftewel de gevangenschap van Paulus. Nou, misschien mag je het zo niet eens zeggen, maar was een grotere zegen dan het feit dat hij kon rondreizen. In ieder geval op dat moment. De volgende slide graag, Edith. Ben Tichelaar, een bekende gedragsonderzoeker, die hij schrijft ook columns in NRC, die heeft geschreven: zie verandering, ik denk dat je de E terug moet. Ja, niet als een prestatie, maar als een proces. Dat maakt het makkelijker van tegenvallers en fouten te leren. Als je iets in je hoofd hebt, een doel, of misschien een bestemming of een roeping van God, en het komt niet helemaal tot uiting, raak dan niet ontmoedigd. Zie dat halen daarvan niet als het ultima, als het finale, als datgene wat absoluut bereikt moet worden. Maar zie eigenlijk veel meer de weg ernaartoe als het proces waarin je door vallen en opstaan mag leren. En dan is plotseling ook niet meer dat einddoel zo belangrijk, maar dan gaat het veel meer op de weg ernaartoe. Je zou kunnen denken van, als je als einddoel zou zetten een geweldige gemeente hier van 500 man en een glanzend gebouw. Nou, misschien is dat helemaal geen verkeerd beeld of verkeerd doel wat je stelt. Maar als dat dan niet lukt in 2 jaar tijd, ja, dan raak je gauw ontmoedigd. Maar als je het ziet als proces ernaartoe, dat dat misschien nog wel een keer zal gebeuren, nou, dan kun je in de loop van de tijd gewoon de tegenvallers op een veel makkelijke manier verwerken. En dan ga je er ook van leren. Dat wil zeggen dat je leert en geniet van de manier waarop je de obstakels voorbij komt. Obstakels zullen we allemaal tegenkomen op onze weg. Maar het gaat erom, wat doe je daarmee? En soms moet je, als je een obstakel tegenkomt, een weg eromheen vinden. Soms moet je zelfs een paar stappen terug doen om die weg eromheen te vinden. Maar dat is het leven. En dat is ook het leven met Christus. Goed, we gaan naar de volgende. Die zag je al falen. Veel voorgangers, veel christenen, vinden het moeilijk om succes te herkennen. Je vergelijkt jezelf met andere christenen en andere bedieningen. En zo'n vergelijking kan vaak tot 2 conclusies leiden. 1, je denkt dat je veel beter bent dan de ander. En het gevaar is dan trots en hoogmoed. Of, andere kant, je denkt dat je niet zo goed bent als de ander. En het gevaar is een gevoel van falen. En vaak is het zo dat we in ons leven van die ideeën hebben. En we kijken naar elkaar. De reclame werkt daarop. We weten allemaal, we kennen die artikelen er wel. Maar ze zetten nooit een dame die zo lelijk is als de nacht in een verschrikkelijke jurk op de cover van een modeblad. En zeggen van, zo moet je eruit zien. Wat je ziet, dat is, je moet ook niet met dingen spelen. Heb ik ook geleerd. Het mooiste beeld, dat zet je op die buitenkant. Waarom? Omdat dat dan het idee wordt waar je naartoe kunt streven. En als dat natuurlijk in je hoofd zit en je bereikt dat niet, dan is die ander veel beter. Gevoel, gevaar, falen. Ik word toch nooit zo als die ander. Maar misschien is het ook niet bedoeld dat je wordt als die ander. Misschien is bedoeld dat je wordt zoals je zelf bent. Of zoals de Heer je geschapen heeft. Weet je, we willen graag dingen doen. Ik heb dat ook zelf mogen ontdekken. Kijk, op een gegeven moment heb je als jonge man, als je in het begin van je carrière staat, van die ideeën van, nou, wat geweldig zou dat zijn, weet je wel, als je leiding mag geven over tientallen of honderden mensen. Ja, toen had ik nog niet gehoord van de Jood die ander veel personeel toewenste. Want je gaat merken dat dat 1 bonk ellende is. Als je voor veel mensen moet zorgen. Want de een heeft dit, de ander heeft dat, de volgende wil zus en de andere wil zo. En daar zit je dan middenin. Maar je hebt dat idee. En op een gegeven moment gaf ik ook inderdaad leiding aan vrij grote organisaties. En je ziet dat dan aan de ene kant als ja, succes. En dan heb je het beeld van, nou, ik kan nog wel een stapje hoger doen, weet je wel. Totdat ik ontdekte dat ik me daar eigenlijk helemaal niet gelukkig bij voelde. Ik voel me veel gelukkiger in een klein team. Een man of twee, drie, vier. En dan hoef ik helemaal niet die hoge positie te hebben, die aanzien verschaft. Maar gewoon dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wil. En zo ontdek je dat succes of de doelen die je hebt misschien niet de juiste doelen zijn die je voor ogen hebt. De dingen die je wil bereiken. Als ik weer terugkijk in mijn eigen leven, wat zie je dan? Ja, ik ben van school gegaan toen ik 14 was. Waarom? Ja, opgegroeid in een gezin waarin de ambachtsschool het hoogst bereikbare was. Dan was het al geweldig, want normaal ging je gewoon op gelijk werken. Nou, ik mocht naar de MULO, hoewel ik eigenlijk naar de HBS kon. Maar dat was veel te hoog gegrepen. HBS, daar zit de zoon van de dokter en de zoon van de notaris. En daar zitten goegen, maar dat is niet voor ons soort mensen. Dus ik mocht naar de MULO. Nou, klas 1, hop. Klas 2, hop. Allemaal geen probleem. En klas 3, mijn eerste onvoldoende voor Duits. En 4. Ik zei, nou, dat wordt helemaal niks meer. De school, zie je wel, ik kan het niet. Ze hadden toch gelijk. Dus, thuisgekomen, ik zei, nou, ik ga van school af. September 1964. Eerste onvoldoende Duits. Ik ging van school af. Ik heb ook nooit meer wat. Ja, dus niet meer leren. Nou, dan ga je werken en van alles doen. Kom je Gerrit tegen. Ja, die is onderwijzeres. Zeer geleerd. Die heeft allemaal vrienden. Allemaal van die geleerde mensen, allemaal onderwijzeressen. Ja, Laren die weet het ook, hè? Zeer geleerd onderwijzeres. Ja, dat, nou, dan ben je wat. Vroeger de kweekschool had je dan gehad. Allemaal mensen die op een ander niveau spraken. En dat gaf bij mij wel een soort onbevredigend gevoel. Dat je, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Mijn levenservaring was veel groter. Nou goed, heel lang verhaal. Ik kan het nog wel eens vertellen, misschien tijdens een aperitiefje, maar... Uiteindelijk heb ik wel wat kunnen studeren, maar toch dat punt niet bereikt dat je dacht van, nou, ik had toch ook de universiteit kunnen doen. Nou, op een gegeven moment kreeg ik gelegenheid om dat nog te doen. En ja hoor, dat heb ik ook gehaald. Geweldig, zwarte jas aan, hoed op, was nog een Engelse graad ook, dus geweldig. Ik heb het gehaald. En wat bracht het? Helemaal niks. Ja, je mag nou van alles voor of na je naam zetten. Maar uiteindelijk brengt dat geen succes. Je kunt zelf zeggen van, nou kijk eens, dit heb ik dan toch allemaal bereikt. Trots en hoogmoed. Want het feit dat je die graad hebt bereikt, maakt je niet beter dan een ander. Het feit dat ik die titel heb gehaald, maakt me niet beter als die jongen van 14 die geen titel had. Die niks had. Maar het komt zo snel in je christenleven voor dat je denkt, joh, als ik nou eens een bijbelstudie zou kunnen leiden. Als dat je ultimate goal is, je doelstelling. En het lukt niet. Ja, dan faal je in je idee. Maar misschien is dat idee helemaal niet het idee van de Heer voor jouw leven. Weet je, we falen vaak door de dingen die we onszelf opleggen. En we worden ook vaak hoogmoedig door de dingen die we onszelf opleggen en vinden dat we bereikt hebben. De fariseeër stond daar rechtop en hij bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig zijn of overspelig. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. beter dan de ander. Trots en hoogmoed. Uiteindelijk kwam hij daar niet mee. Mozes in Exodus 4 vers 10. Och Heere, ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren. Nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Dat was toen de Heer tot hem sprak vanuit die brandende braambos. Je zou zeggen, nou, als mij dat nou toch eens zou overkomen, hè, dat ik hier zo over de leur loop en dat er plotseling een bos in de fik schiet en dat je zo de stem van de Heer hoort van trek je schoenen uit, want ik zal tot je spreken. Dan zeg je toch niks meer terug? Ja, Mozes wel. Mozes zegt, ik kan dat niet. Ik ben Calimero, ik kan niet spreken. En dan geeft God hem een belofte, dat hij zegt, joh, ik zou je op een geweldige manier gebruiken. En dan komt Mozes nog een keer terug en dan zegt hij, och Heere, zend toch iemand anders. En dan staat er, en dan is de Heer het zat. Ja, zo staat dat niet in onze vertaling. Maar er staat wel, toen ontbrandde de toren des Heeren tegen Mozes. Weet je, op het moment dat je geroepen bent en je denkt dat je iets niet kunt, maar je bent geroepen om het te doen, ga het dan gewoon doen. Ondanks het feit dat je denkt dat je het niet kunt. Ondanks het feit dat je misschien denkt dat een ander het veel beter kan. Maar als jij tot iets geroepen bent, doe dat dan gewoon. En dan is het helemaal niet belangrijk of een ander het nog veel beter kan. Ik heb ontdekt in mijn leven dat ik een heleboel dingen kan. Maar ik ben nergens een topper in. De man van de middelmaat, de man niet van de bergen en de dalen, de man van de rollende heuvels, weet je, een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. Zo gaat dat. De sleutel, slide 7 graag, de volgende. Hiervoor, voor het gevoel van falen, is niet om te vergelijken, maar om je successen te vieren. Daad, wat een keer gelukt is, om daar echt blij mee te zijn. En Paulus, die is daar ook goed in. Ik heb een paar teksten hier. Romeinen 16, vers 19. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus. Hij hoort van anderen over de gehoorzaamheid. En daar verblijdt hij zich over. Hij verblijdt zich in het succes van anderen. Geweldig. 2 Korinther 7, vers 13. En bij de troost die ons ten deel gevallen is, zijn wij meer dan verblijd over de blijdschap van Titus. Oh, wacht even. Hij is meer dan verblijd over de blijdschap van Titus. Dus niet over iets wat hij zelf heeft ervaren. Nee, hij is blij over dat een ander blij is. Een geweldig succes. Wat doet het ertoe? En dat is als hij gehoord heeft dat mensen Christus verkondigen op alle mogelijke rare manieren. Dan zegt hij, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Ook dit is het leren bij het onderweg zijn. Bewust je vreugde en je blijdschap zoeken en dat uitvergroten. We hadden het net over dat positieve en negatieve. Vergroot het positieve uit en verklein het negatieve. Is dat psychologie? Misschien wel. Maar God heeft onze psyche ook gemaakt. Dus die heeft dat in ons gelegd om dat ook te kunnen gebruiken. En uiteindelijk zijn we gemaakt, mensen, vergeet dat niet, om te genieten. Ik zeg dat nog een keer. We zijn gemaakt om te genieten. Toen Adam werd geschapen, was het niet zodat God hem een welkom geeft. Ga maar lekker chagrijnen in die tuin. Hij maakte een beeld van zichzelf. Hij maakte een prachtige tuin. En hij stelde de mens erin om te genieten van hetgeen hij geschapen had. Niet om te zeggen, en daar zie ik nog een bruin blaadje. Overigens weet ik niet of er in het paradijs bruine blaadjes waren. Er waren alleen maar groene blaadjes, denk ik. Maar ja, dat weet ik ook niet. Prinses Wilhelmina, ik heb ook toevallig wat gelezen in Eenzaam en Niet Alleen. Dat boek van prinses Wilhelmina. En die zegt dat op deze manier. Gelijk in de natuur alles een ontwikkelingsgang heeft en uitgroeit, zo ging en gaat het ook, wat mij betreft, bij het bewust worden van de hogere leiding in mijn leven. Dit bewustzijn nam tenslotte mijn hele persoon in beslag en beheerste mijn daden. Ik mocht de kracht uitputten en wijsheid voor de vervulling van mijn taak en mijn roeping tegenover mijn landgenoten. Geweldig, ze ontdekte dat het zijn taak had, maar dat ze in de weg daarnaartoe gewoon mocht leren te wandelen, stap voor stap, met vallen en opstaan. Eenzaamheid. Volgende slide. Eenzaamheid, hoe komt dat? Nou, het is vaak zo, kennelijk als je als voorganger bent, en overigens wel leuk als je vanmorgen dat interview hebt gezien van Bobby en Hanna op Hour of Power, die had het er ook over. Hij zei op een gegeven moment echt, hoe kijken mensen naar jullie? Hij zegt, nou ja, eigenlijk door het lijden ook, of door de problemen met de zoon die ze hebben, hij zegt, kunnen wij proberen ook naar anderen toe een wat normaler leven te leven? Niet dat gevoel van, oh, dat is de voorganger. En dat is een probleem. Vaak als je voorganger bent kennelijk, dan word je op een voetstuk gezet. Mensen verwachten wat van je. Je kunt eigenlijk nooit lelijk zijn tegen een ander. Want je hebt alleen maar positieve dingen, want je bent de voorganger, je gaat voor. Mensen verwachten dat ook. Eigenlijk is het misschien niet eens zo dat mensen dat verwachten, maar waar de eenzaamheid ontstaat is dat jij denkt dat mensen dat van je verwachten. En omdat je dat niet kunt realiseren en dat ook niet kunt delen met anderen, raak je in eenzaamheid. Hoe kun je dat oplossen? Nou, heel simpel. Door andere mensen te vinden met wie je gewoon je gedachten kunt delen. Zodat je niet meer eenzaam bent in die cirkel van gedachten die je hebt. Ik ben zo alleen op deze wereld. Niemand kijkt naar mij om. Nou, we hebben net gehoord van Sjaan, heel veel kraten en gebeden en weet ik wat. Er zijn heel veel mensen die aan je denken. En als je hier op de zondagochtend zegt van, wil je voor mij bidden? Misschien dat je die week helemaal geen briefje krijgt van iemand van, ik heb voor je gebeden. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou, zie je wel, ik krijg geen briefje dat iemand voor mij bidt. Wat ben ik zielig en alleen en wat ben ik eenzaam. Maar je mag ook vertrouwen dat anderen dat wel hebben gedaan. En dat je daarin, dat mensen inderdaad aan je denken. En als je dat moeilijk vindt om dat te delen, blijf dan niet zitten in die vierkante meter waar je zit met je eenzaamheid, maar probeer vanuit de vierkante meter iemand te vinden die met jou kan spreken. En die zegt, joh, als jij 's morgens wat zegt, dan zal er best iemand aan je denken, ook door de week heen. Dat je daar kunt uitbrengen. Dus zoek mensen om je heen die met wie je kunt spreken. En misschien is dat herkenbaar, niet alleen in de gemeente, maar ook in je werk. Een chef die plotseling chef wordt. Ik heb wel eens gehoord van iemand, ja, die werd chef en die kreeg een wat leidende functie en die wist het niet. Hij zegt, maar wat moet ik nu anders gaan doen? Want kennelijk zit er in zijn hoofd dat mensen dan andere dingen gaan verwachten. Ik zeg, je moet helemaal niks anders doen, je moet gewoon jezelf blijven. Juist omdat je jezelf was, kun je nu deze andere positie bekleden. Als jij nu iets anders moet gaan doen, ja, dan wordt het een probleem, want dan ben je niet meer de persoon die je was. Dus we hebben vaak van die ideeën dat als we tot iets geroepen zijn, we plotseling iets anders moeten gaan doen. En als dat niet lukt, ja, dan raak je weer in die eenzaamheid. Als leider moet je sterk zijn. Je mag geen zwakheid tonen. Je kan niet zeggen dat je iets niet weet. Ja, mag vader, kan alles. Maar vader had ook zijn zwakke punten. Als klein kind denk je, mijn vader kan alles. En dan word je groter. En dan word je puber en dan zeg je, mijn vader kan niks. En dan word je nog ouder en nog groter. En dan zeg je, mijn vader wist eigenlijk alles. Dat is een groei in je leven. En je kunt je natuurlijk in dat metertje ophouden en zeggen van, niemand geeft om mij. Ja, dat kan. Maar weet dat je misschien geroepen bent tot dingen. Je voelt dat je niet transparant en kwetsbaar mag zijn. Dat kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Als je denkt, niemand begrijpt me. Of de dingen die ik in mijn leven heb, die zijn zo erg, die durf ik met niemand te delen. Nou, dat kan leiden tot vereenzaming, omdat niemand het mag weten. Of je houdt mensen af omdat ze je niet begrijpen. Niemand begrijpt mij. Ik ben zo complex, zo uniek, niemand begrijpt mij. Eenzaamheid. Het kan ook zijn angst voor wat andere mensen zeggen of zouden zeggen. Als we denken aan eenzaamheid, komt uiteraard direct het beeld van Jezus in gedachten, in Gethsemane. Jezus wordt in de steek gelaten door zijn discipelen. En nog meer op het kruis waar hij roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een diepere eenzaamheid dan dat kunnen wij nooit beleven. Maar zelfs in die situatie, zelfs als Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat gevoel van totale verlatenheid en van eenzaamheid. Maar het was niet waar. Want wat zijn de woorden die hij daarna zegt aan het kruis? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat wil zeggen dat de Vader nog steeds nabij was. Jezus kon zijn geest als het ware overgeven aan de Vader. En dat wil zeggen, hij was niet alleen. Maar hij kon een gevoel wel hebben. Gevoelens van eenzaamheid of verlatenheid kunnen ons allemaal overkomen. Elia is ook zo'n voorbeeld in 1 Koningen 19. Net grote daden verricht. Hij heeft Achab eerst moeten zeggen van, het zal de komende 3 jaar niet regenen. Nou, het regent ook 3 jaar niet. En vervolgens krijg je dat hele gedoe op die berg, op de Karmel, waar die priesters dan uiteindelijk proberen nog te laten regenen enzovoorts. En het regent. Geweldige dingen. Nou, en dan is Izebel erg, de vrouw van Achab, erg kwaad. En die zegt dan van, nou, Elia, die moeten we doden. Elia wordt bang en die vlucht. Te begrijpen. En dan lezen we in vers 4... 1 Koningen 19. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn in. Ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Eenzaamheid. Dan heb ik van die geweldige dingen gedaan en het enige wat ze willen is me vermoorden. Heere, het is genoeg. Ik blijf niet langer. Ik hoef niet meer op die aarde rond te lopen. Maar hij is wel bereid nog steeds te luisteren. En in dit geval naar een engel. En dan vervolgt hij zijn weg naar Horeb op instructie van de Heer. En op de Horeb heeft hij een ervaring die weinigen van ons zullen hebben. Hij heeft een directe nabijheid van de Heer. Waarin de Heer hem zich aan hemzelf openbaart. Corrie ten Boom, volgende slide, die zegt over eenzaamheid het volgende. Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt. Totdat Jezus het enige is wat je hebt. Binnen de gemeente is het een praktisch gegeven om naar elkaar om te zien. Een belletje, een kaartje, gezamenlijk iets ondernemen. En ja, er zijn ook mensen die de eenzaamheid koesteren. Ik zie nooit iemand, niemand mag mij, enzovoort. Die mensen moeten zichzelf aanpakken, maar die hebben ook gebed nodig. Want in die situatie zullen ze dan ook moeilijk vinden om te aanvaarden dat God de Vader bij hen is en zijn handen naar hen uitstrekt. Van de week heb ik ook aangehaald een andere uitspraak van prinses Wilhelmina. Waar de menselijke geest en waar menselijk denken niet verder kunnen, daar komt God zelf als Christus zijn schepselen te hulp en geeft zijn goddelijk antwoord. Ik ga proberen om, het is 11:30 geweest, ik heb er nog twee, dus ik kom er niet helemaal doorheen, denk ik, tenzij ik het snel doe. Wat zal ik doen, vrouw? Vertel het eens.
Ik denk allemaal vragen.
Nee, jij bent mijn vrouw, jij bent mijn wijze raadgever.
Nou, ik doe er nog één dan.
Doe er nog één dan, oké. Okay. Ja. Moreel falen. Doe maar, ik zal proberen wat snel te praten. Moreel falen. Als een voorganger of een leider of wie dan ook in moreel falen in de fout gaat, wordt dit enorm uitvergroot. Denk maar eens aan alle rollenblaadjes, die leven daarvan. En dat is dan in financieel of in seksueel opzicht, dat maakt niet uit. Het uitvergroten van het morele falen van bekendheden is gouden business. De story, de weekend, nou, noem ze maar. Daar lees je zelden wat positiefs. Het zijn alleen maar de dingen die allemaal fout gegaan zijn. Die is weer van die en die moet weer een ander. En nou ja, goed, lees het maar op. Maar dat geldt ook voor voorgangers. En natuurlijk kennen we de voorbeelden uit het verleden. Och mens, toen Ben Hoekendijk een relatie kreeg met zijn met zijn secretaresse, wat daarover geschreven is en gezegd. En hoe kan het toch bestaan? En als je toch zo'n christen bent, dan zou dat toch nooit mogen gebeuren. Nou, dat wordt toch allemaal. Dus gewoon een christen, dan mag het wel gebeuren. Maar als je eenmaal leider bent, dan mag dat nooit meer gebeuren. Het wordt allemaal uitvergroot. Maar de sleutel om moreel falen te voorkomen is om een systeem van risicopreventie te creëren. Gewoon voorkomen is beter dan genezen. En hoe kun je dat doen? Nou, heel simpel, in de gemeente kun je dat ook heel simpel doen. Als je met iemand van het andere geslacht gaat praten, pastoraal gesprek hebt, vertel dat dan aan je partner. En als dat bij je thuis is, doe dan niet de deur dicht, maar laat de deuren open. Gewoon voor die praktische dingen. Als je gevraagd wordt om voor iemand te bidden, een vrouw die dat vraagt aan een man, doe dat dan niet alleen als man. Dan vraag er of een vrouw bij of zeg het tegen de vrouwen van ga maar voor me bidden. Andersom net zo. Gewoon praktische dingen. Voorkomen is beter dan genezen. Heel simpel. Heb je problemen met bepaalde programma's? Bepaalde internetsites, zet er dan een slot op. Je hebt van die programma's, daar kun je kinderslot op zetten. En doe dat gewoon. Ik heb dat bij mij ook gewoon op de tv gedaan. Dus zelfs als ik nu naar een programma zou willen kijken, zwak moment, dan kan het niet eens, want dan ben ik die code van de kinderslot te lang vergeten. Ja, dus dat gaat niet meer. Als je bij mij op die klik, dan springen ze, ja, dat gaat niet meer. En ik weet van vroeger van mensen, die hebben de tv zelfs het raam uitgeknikkerd. Omdat ze gewoon die afstandsbediening niet konden controleren. Nou, dan maar de tv uit. Je kunt zeggen, nou, dat is wel zwak, je moet je zeggen. Nee, goed, als dat de manier is om het te doen, reken er maar mee op. Voorkomen is beter dan genezen. De Bijbel geeft ook heel praktische aanwijzingen om moreel falen te voorkomen. Bijvoorbeeld, houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden. En houdt het echtelijk bed zuiver. Heel praktisch. Hebreeën 13 vers 4 is dat. 1 Korinthe 7 vers 4 en 5. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken. Doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed. Maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Nou, dat is wel heel praktisch. Je zou het nog veel explicieter kunnen uitzeggen, maar het is toch duidelijk waar het hier om gaat. Zelfbeheersing. Of heel rigoureus, Matteüs 18, vers 9. Als je rechteroogje op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Als je rechterhandje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Dat lijkt allemaal een ver van je bedshow, maar het is heel praktisch. En ik weet, zoals gezegd, van mensen die op die manier ook bepaalde besluiten hebben genomen. Maar het kan ook andere manieren zijn. Bepaalde boeken uit je huis verwijderen. Bijvoorbeeld Handelingen 19, vers 19. En enige van degenen die toverkunst hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Gewoon wegdoen wat in de weg zit. Nou, dan kan ik die laatste ook nog wel doen, dat zijn nog maar wat zeggen. Financiële druk. Financiële druk. Ja, dat klopt. In veel bedieningen leven de medewerkers van giften. En daardoor kunnen leiders voorganger vaak niet adequaat beloond worden. Maar ook in de gemeente heb je mensen die het wat beter hebben financieel en mensen die het wat minder beter hebben financieel. En als je niet het leven kunt leven wat jij denkt dat je zou kunnen leven of zou willen leven, kan dat makkelijk leiden tot frustratie. En dan wordt het erg moeilijk. En het probleem is, je blik wordt dan vervolgens niet meer gericht op Christus of de dingen die hij voor je doet, maar de dingen worden gericht, of je blik wordt gericht op de dingen die je niet hebt. Marcel en Edith hebben een boot. Ik had een boot. En ik wil weer een boot. Nou kun je daar zitten en dan kom je rond van je AOW. En je zegt, jongen zeg, moet je kijken naar die mensen. Die hebben zelfs een boot. Dan is het leven wel erg makkelijk. Toch? Kun je dat... En wat hebben zij voor op mij dat ik dat niet heb? Zijn zij daardoor beter geacht in de maatschappij? Of beter geacht in de... Joh, die verwijten die hoor je vaak ook in gemeentes. Van, als je nou maar een bepaalde baan hebt of een bepaald inkomen, nou dan... Mensen, laat ik alsjeblieft hier heel duidelijk zijn. Als dat idee ooit zou heersen, kom er dan direct mee voor de draad. Want dat soort dingen gaat een eigen leven leiden en gaat voortetteren. Ik heb er geen andere woord voor in je leven. En ja, ik heb misschien makkelijk praten op dit moment, want wij hebben ook een goed inkomen. Ik ben gezegend met een goed pensioen, ja, vanwege die banen die ik had. Ja, sorry, daar kan ik ook niks aan doen. Dat moest, ik moest een pensioen. Overigens, in het begin heb ik geen pensioen gehad, hè? Want de Heer zou terugkomen, dus ik dacht, ik heb nooit de pensioen nodig, dus ik heb nooit premie betaald. Dus van een baarbedrijf heb ik nooit pensioen gekregen, want heb ik nooit pensioen betaald. Ik ben blij dat de Heer, nou ja, niet blij dat de Heer niet is gekomen, nee, dat is niet waar. Maar ik ben blij dat er nu toch een soort pensioen is, nu de Heer er nog niet is gekomen. Dat laat ik zo maar zeggen. Maar kun je je voorstellen van, je kunt je misschien niet voorstellen dat Gerda en ik ook momenten hebben gekregen in ons leven. Dat je een huis hebt gekocht, krap, op 8% rente toen nog, ooit. Dat je een baan hebt waarvan je weet, dit blijft niet, want dit is de verkeerde baan. Dus dat loopt af, want ik ben hier helemaal geen succes. Allemaal negatief naar. En dan gaat de hypotheekrente naar 11,75%. En je hebt geen geld. Dat hebben we ook meegemaakt. We hebben momenten gehad dat we alles hebben opgegeven omdat we dachten de zending in te gaan. Dat is nooit gebeurd. Dus wij kennen die periode ook. En dat gaat niet om te zeggen van we kunnen meevoelen met iedereen die het wat minder heeft. Nee, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat ook in die situatie weten we dat je op de Heer kan en mag vertrouwen. En ik kan met mijn ganse hart, beide, kunnen we zeggen. De Heer heeft altijd voorzien. Altijd. Op een manier die ik niet begrijp. Financiële druk. Ik wist dat ik op dat moment met mijn salaris en met de kosten die ik had, niet kon leven. Ik kon het gewoon niet betalen. Ik bedoel, je hebt in en uit. Ja, en als er meer uit moet dan erin komt, dan heb je een probleem. Nou ben ik nogal financieel, ik wil niet zeggen, maar ik probeer het redelijk in de gaten te houden. Ik weet ook precies wat ik aan levensmiddelen uitgeef per maand zo. Al die bonnetjes bewaar ik, zet ik in mijn spreadsheet, weet ik allemaal over de laatste 5 jaar terug. Gemiddeld is dat 275 per maand wat wij aan eten besteden per maand. Dus dat weet ik dan. Maar je kunt je voorstellen als je in zo'n situatie bent, dat je zegt, dit is hopeloos. Er komt niet voldoende binnen. En ik kan je vertellen, er is een wonder gebeurd ergens. En waar weet ik tot op de dag van vandaag nog niet. Maar aan het eind van het jaar was alles betaald. We hadden gewoon gegeten. En ik weet niet waar het vandaan kwam. Echt niet. En ik heb mijn bankrekeningen nagekeken of er plotseling een bedrag bij was gestort of zo. Nou, dat was niet zo. Alles was betaald. En hoe? Ik weet het tot op de dag van vandaag nog niet. Ik weet wel dat we deze tekst wel bewust hebben beleden. Altijd. En dat vertel ik niet om te laten zien van wat een geweldige christen is dat, zeg. Ik vertel dat in ootmoed en nederigheid. Omdat ik ervaren heb dat dit waar is. En ook vandaag, zelfs als je het misschien op het oog wat beter hebt, is dit nog steeds waar. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie alles nodig hebben. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Er staat boven financiële druk. Maar Marcel, die noemde nog een andere druk, die komt misschien nog wel. Maar van je kinderen, wat zullen zij geloven? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen zij geloven? Of zullen zij Christus toebehoren? Of zullen ze misschien ooit gedoopt worden? Jullie hemelse Vader weet wat jullie en wat zij nodig hebben. Weet je, dit soort dingen die mag je op elk moment van je leven op die manier toepassen. De zekerheid dat de hemelse Vader bij je is en voor je wil zorgen. In alle omstandigheden. Of je een jaar of wat geleden je man hebt verloren, of je vrouw, of heel kort geleden, of je vader. Hij zorgt voor je. En dat is niet altijd makkelijk, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al die dingen die zullen je geworden. Zullen je erbij gegeven worden. Weet je, het gaat om die financiën, en financiën zijn, daar kunnen je leven bepalen. Kun je leven negatief beïnvloeden. De laatste sluit graag. Ik sluit af met 2 uitspraken van Corrie ten Boom. Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar verdwijnt de kracht voor vandaag. Kijk naar de wereld en je wordt bedroefd. Kijk naar binnen en je wordt depressief. Maar kijk naar God en je zal rustig zijn. En dat bid ik voor ons.
dat we zo deze woorden, die gebaseerd zijn of uitgekomen uit een leven wat hoogtepunten en dieptepunten kent. Heer, ik bid dat ik de problemen van vandaag kan laten. Ik bid dat ik de zorgen die ik misschien heb voor morgen in uw hand mag laten. En dat ik vandaag de kracht mag ervaren om u te zoeken en u te ervaren. Ik dank u, Heer, dat u in alle omstandigheden de rust wilt geven, omdat u vrede bent. En ik dank u dat u dat voor ieder van ons heeft. En zo bid ik dat u in al die dingen die we zo net even aangetipt hebben, oorzaken die ons leven tot een hel kunnen maken, dat we in al die omstandigheden op u mogen zien en mogen ervaren, ja, het is werkelijk waar. U bent de kracht van mijn leven. Amen.